Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Luna Dea's Heksenklets, de podcast over hekserij en magisch leven. Ik ben Luna Dea en ik wil in deze aflevering vertellen over voorouderverering. Want rondom Samhain, deze tijd van het jaar, wordt voorouderverering altijd genoemd als iets wat heel erg past bij deze tijd van het jaar. En dat snap ik, want ook wordt er altijd gezegd dat de sluiers dun zijn. Dat er makkelijker contact is van genezijde met hier. En dan snap ik dat voorouderverering daar heel erg bij past. Maar wat is dat nou eigenlijk? Ook heel vaak wordt gezegd dat voorouderverering helemaal niet iets is uit de westerse samenleving. Dat het overgenomen is en dat wij in de westerse samenleving daar helemaal niks mee deden. Maar dat is niet zo. Als je historisch kijkt, dan is voorouderverering iets wat altijd al bij de mensheid heeft gehoord. Ook hier. Het is niet zo dat alleen in Afrikaanse landen en in Aziatische landen er aan voorouderverering werd gedaan. Ook hier in Europa zie je dat terug. Ja, het is wel zo dat we dat nu bijna niks meer mee doen in onze huidige samenleving. Op het tijdens verjaardagen en bijzondere dagen teruggaan naar een graf eventueel. Maar ook dat, als je kijkt naar hoe weinig graven nog worden bezocht tegenwoordig, dan is ook dat stukje voorouderverering wordt steeds minder in onze huidige samenleving. En dat is nog wel heel levend in Afrikaanse landen en in Aziatische landen. Je ziet heel vaak als mensen op vakantie gaan naar een Aziatisch land, dan zie je allerlei foto's voorbij komen van kijk, nog elke ochtend worden er offertjes neergezet voor de voorouders en dergelijke. En overal op straat zie je van die bakjes met bloemen en wierook erbij. En dat heel exotisch gevonden wordt, daar is het nog aan de orde van de dag. Daar horen de voorouders gewoon bij de familie. Hetzelfde in Afrikaanse landen. Er worden heel vaak als souvenir van die beeldjes meegenomen, wat eigenlijk wel als souvenir bedoeld is sowieso, maar wat het zijn, die beeldjes van die Afrikaanse poppetjes, dus eigenlijk zijn dat beeldjes om voorouders voor te stellen. Die horen erbij, voorouders horen bij de familie. En als zoveel volkeren, want je ziet het ook terug bij de Aboriginals, je ziet het ook terug bij de Native Americans en over de hele wereld zie je voorouderverering terug. In de zin van dat bij de huidige familie er in huis een plek wordt gemaakt om zij die heen gegaan zijn, waar jij uit voortgekomen bent, om die nog te herdenken, om die nog te betrekken bij je dagelijkse bezigheden, bij je dagelijkse zorg. En in je dagelijkse zorg voor je familie zorg je ook nog voor de voorouders. En waarom? Waarom is dat een denkwijze die dus blijkbaar al eeuwenlang bij mensen hoort? Omdat je uit hen bent voorgekomen. Als zij er niet waren, dan zou jij er ook niet zijn. Zo simpel is dat. En daar zit nog een extra filosofie achter. Dat de voorouders, hoe zeg je dat? Het idee is dat waaruit wij zijn voortgekomen, de bron van levenskracht, dat ons ook nog steeds verbindt met onze voorouders, omdat zij nog hier zijn, nog voelbaar zijn, nog in onze gedachten zijn. En zolang zij nog in onze gedachten zijn, zijn ze nog een soort van gebonden aan het aardse bestaan. De voorouders worden ook gezien als de spirits die ons in ons huidige leven nog kunnen helpen. Want er bestaat liefde. Liefde van de ouders aan de kinderen. Met dezelfde liefde als de ouders in het huidige levende bestaan hebben gezorgd voor de kinderen en de kleinkinderen en gewoon de levende familie. Met diezelfde liefde zijn ze nog gebonden in het hiernamaals aan de familie, om het ook dan, nadat zij heen gegaan zijn, nog bij te staan in hun dagelijks bestaan. En met die gedachte wordt vaak eerbied getoond aan de voorouders die heen gegaan zijn om die liefde nog aan te spreken in tijden van hulp en nood en dat hulp nodig is. En omdat ze in het levende bestaan liefde hebben gehad voor hun familie, kunnen ze ook vanuit het hiernamaals, vanuit die liefde, hulp bieden op astraal vlak. Dat is de gedachte erachter. Dan heb je nog het woord voorouder, verering. Vaak wordt dat woord gebruikt, terwijl het niet een verering is, maar een ering. Je vereert je voorouders niet, want dan zet je ze op een voetstuk, een hoger plek. Verering is meer het woord wat bedoeld is voor goden. En niet voor voorouders. Je eert je voorouders. Je zet ze niet op een voetstuk. Je ziet ze niet als hoger. Maar het is een eerbied tonen. Eerbied tonen is anders dan vereren. En eerbied tonen, dat is wat je doet. Vanuit de liefde die je voelt voor je familie, toon je eerbied voor hen die zijn heen gegaan. En daar wordt het tricky. Want ik zag laatst ook een hele discussie in de Heksenketel, het Facebookforum wat ik heb. En die discussie ging over voorouderwerk en voorouder-magie. Want, zei ze, ik heb niks met mijn ouders. Ik heb niks met mijn voorouders. Ik heb niks met mijn familie. Diegene die dat topic was gestart in het forum, die zei ook van mijn familie bestaat uit hele narcistische, gemene mensen. Die echt de familie eigenlijk ontwricht hebben. Dus hoe kan ik nou eerbied hebben voor die mensen die mij en de rest van mijn familie zoveel trauma hebben bezorgd? En dat zie je best wel vaak. Dat gebeurt heel vaak. Dat families ontwricht zijn door één persoon of door meerdere personen. Dat ze beschadigd zijn. En hoe kan je met zo'n familie dan een stukje voorouder eerbied tonen? Dat gaat niet. Dat is zo moeilijk. Dat gaat niet. Dat gaat niet zonder jouw eigen gevoel aan de kant te zetten of niet te erkennen. Voor heel veel gaat dat niet. Maar weet dat er meerdere soorten voorouders zijn. Niet alleen je familievoorouders, er zijn meerdere soorten voorouders. Je hebt bijvoorbeeld de goden, kun je zien als voorouders van de mensheid. Je hebt de landvoorouders, wezens van het land en de natuurwezens. Die kan je ook als een vorm van voorouders zien. Je hebt ook nog de mensen die heel veel voor jou betekend hebben, maar geen bloedband met jou hebben. Dat kan je ook zien als de voorouders. En dan heb je ook nog de mensen die je nooit gekend hebt en heen gegaan zijn, maar heel veel voor je hebben betekend. Dat kunnen bijvoorbeeld de oude heksen zijn die je nooit hebt gekend. Of bijvoorbeeld bekende mensen. Sommige kunstenaars die hebben heel veel respect en eerbied voor bijvoorbeeld hele bijzondere kunstenaars zoals Rembrandt of Van Gogh. En dan kan je hen zien als een soort voorouders waaraan je je eerbied toont met een voorouderritueel om daaruit inspiratie te putten. Of als jij graag schrijft of iets dergelijks, dat je een schrijver die je heel erg waardeert, eerbied hebt voor zijn of haar werk. En dan kan je hen zien als een voorouder waar je eerbied en respect aan kunt tonen. Dus weet dat er meerdere soorten voorouders zijn. En dan nog een extra voorouder. Dat ben jij. Jij bent namelijk de voorouder voor alle generaties die na jou komen. Dus als jij wil breken met jouw familietrauma, met jouw familiejuk als het ware, waar jij schade van hebt ondervonden, dan ben jij de voorouder die daar verandering in brengt, dan ben jij de voorouder voor alle generaties die na jou komen. Dus is het ook vanuit shamanistisch oogpunt, wordt het zo gezien, dat jij de beste, jouw leven moet leiden op de manier dat je de beste voorouder bent voor de generaties die na jou komen. Dus in die zin zeg ik, je kunt ook jezelf als voorouder, als breker van de familievloek als het ware zien. En ja, het anders doen. Een andere voorouder zijn voor iedereen die naar jou komt. En ja, jij staat nog in het levende leven. Maar het is wel zo. En ook als je kinderen hebt. Ik ben bijvoorbeeld moeder van 3 kinderen. Ik ben nu al de voorganger voor mijn kinderen. Ik ben nu al het voorbeeld voor mijn kinderen. Dus ik zal op een gegeven moment ook de voorouder zijn van mijn kinderen. Ik ben nu de levende ouder, maar ik ben tegelijkertijd ook al de voorouder. Zo zie ik dat ook. En vanuit dat gevoel, ja, eer ik mijn voorouder. Maar ja, goed, ik heb dus een hele fijne familie. En ik heb een hele goede band met mijn familie. Dus voor mij is dat niet, voor mij zit daar geen zwaarte aan. Maar ik kan me voorstellen dat als jij uit een familie komt waar heel veel zwaarte en trauma heerst, dat je zegt van nee, ik zie mijn bloedbandfamilie niet als de voorouders waar ik eerbied en respect voor ga tonen. Maar weet dan dat je zelf daar de verandering in kunt brengen en dat er meerdere voorouders zijn. Dus ja, kijk ook. Ja, vanuit shamanistisch oogpunt wordt ook gezegd dat er 7 generaties voor en 7 generaties na jou komen. En dat het trauma vaak tot aan 7 generaties terug te voelen is. Maar daarvoor zijn er nog veel meer. Ja, je kan ook teruggaan naar het begin van de mensheid of iets dergelijks. Het is niet gezegd, er staan geen vaste regels voor welke generaties jij in jouw vooroude rituelen moet eren. Dus weet dat je daarin gewoon kunt kiezen. En ook terug kunt gaan naar verder dan dat. Maar wat doe je dan precies met voorouderverering? En wat zijn dan precies voorouderrituelen? Je voert voorouderrituelen uit om voor een stukje hulp en steun en ook voor de kennis. Jij bestaat omdat jouw welbloedband, generaties, voorouders voor jou hebben bestaan. Door alle keuzes die zij hebben gemaakt, besta jij. Vanuit dat stuk bestaan voorouderrituelen uit. Een stukje respect en eerbied voor jouw voorouders vanwege jouw bestaan. Wat ik zelf doe is dat ik zie mijn voorouders ook als gidsen. Dus dat is wat ik zei. Vanuit de liefde die ouders hebben voor hun kinderen. Die liefde kun je aanspreken tijdens jouw rituelen voor hulp. Op momenten dat het nodig is, dat je die hulp en steun nodig hebt. Als jij andere voorouders eert dan jouw familie, dan kan je natuurlijk afvragen of die liefdesgevoelens er wel zijn. Kijk, als jij gewoon een schrijver bijvoorbeeld eert vanwege de inspiratie, dan bestaat daar geen liefdesband, familiair liefdesband tussen die schrijver en jou. Maar wel het stuk respect van jou naar hem of haar. En vanuit dat respect kan je dus vragen van, wil jij mij een stukje van jouw inspiratie geven tijdens het schrijven bijvoorbeeld? Dat is onder andere wat ik doe. Ik ben natuurlijk schrijver, dus op het moment dat ik merk dat ik een schrijversblok heb en dat het mij, dat het niet stroomt, dat de woorden niet stromen, dat de inspiratie niet stroomt, dan wil ik wel eens een kaars branden of een offer brengen aan een schrijver die ik heel goed vind en er niet meer is en vragen om de inspiratie. Datzelfde kan ik doen met anderen. Kijk, inspiratie kan je ook halen uit bijvoorbeeld de muzen. Dat zijn geen goden, dat zijn meer inspirerende wezens, maar ook die kan ik zien als een soort voorouders en wezens uit van gene zijde die mij inspiratie kunnen geven en daar een offer voor brengen. Want dat is wat er vaak wordt gedaan met voorouderrituelen. Er zijn meerdere soorten rituelen in voorouderrituelen en vaak hebben die te maken met offers. Als je gaat kijken naar onze verre voorouders van hier van deze bodem, hier werden ook voorouderrituelen uitgevoerd. Er zijn allerlei verschillende
archeologische opgravingen geweest waarin aangetoond werd dat onze verre voorouders van deze bodem hier, dit land, ook aan voorouderverering deden. Het allersimpelste wat iedereen hier in Nederland kent, dat zijn de hunebedden. En heel vaak hoor ik mensen zeggen, nee, onze hier werd je niet aan voorouderverering gedaan. En dan denk ik, kijk naar de hunebedden. Het is niet zomaar een graf. Er zijn allerlei opgravingen geweest bij de hunebedden waarin aangetoond werd dat er jaren, jaar op jaar allerlei, niet alleen tijdens de begrafenis grafgiften werden meegegeven, maar ook later grafgiften werden bijgezet. En dat doe je niet zomaar. Dat doe je uit respect voor je voorouders. De hunebedden werden vaak in de buurt van nederzettingen gebouwd, omdat ook de overledenen nog hoorden bij de gemeenschap. En dat geeft ook wel aan dat ze nog onderdeel waren van de gemeenschap. Het extra geven van grafgiften geeft aan dat er momenten waren in het jaar of in het leven waarin er nog aandacht werd besteed aan en respect werd getoond aan de voorouders. Ook in die tijd waren er al voorouder-cultussen. Stonehenge bijvoorbeeld is niet zomaar een planetaire gerichte bouwwerk. Stonehenge was een graf. En niet zomaar een graf, want waarom werd er 500 jaar gebouwd aan zo'n groot graf? Waarschijnlijk, en dat weten ze natuurlijk niet zeker, maar te zien aan de grafgiften die erbij lagen en hoe weinig mensen daar begraven waren, waren dat waarschijnlijk heel hoog geplaatsten of shamanen, dus ook weer hoog geplaatsten uit de gemeenschap die daar werden begraven. En er werd dus een heel bouwwerk opgebouwd voor die overledenen. Dus dat geeft ook weer aan hoeveel respect er was voor de dood, hoeveel respect er was voor de voorouders. En door speciale voorouders, speciale overledenen uit de gemeenschap, kregen een speciale begrafenis en een speciale behandeling. En die speciale behandeling was waarschijnlijk omdat het aanzien en de macht die ze hadden in levende tijd meegenomen werd daarna. Dus om bijvoorbeeld het stukje macht van een heerser of een koning of een sjamaan weer af te kunnen roepen, bij je te kunnen roepen in het huidige levende leven, werd er teruggegaan naar het graf, werd er teruggegaan naar de voorouder, werden stukjes van, niet letterlijk stukjes van de voorouder, maar soms ook wel. Soms werden de botten op een altaar gelegd, dan werden de botten meegenomen en niet allemaal begraven. Dat zijn ook rituelen vanuit de steentijd of de bronstijd. Er werden ook veel met botten gewerkt. En dat kunnen we ons nu niet meer voorstellen. Maar dat geeft wel aan dat er wel degelijk een voorouder cultus of eervereering heeft plaatsgevonden bij onze voorouders. Wat je ziet vaak is dat er altaren, huisaltaren werden gebouwd. Huisaltaren of altaren in de buurt van het huis of in het huis zelf. De Romeinen hadden bijvoorbeeld allemaal een huisaltaar waar beeldjes ingezet werden om voorouders eerbied en respect te kunnen tonen en ook deel te kunnen laten nemen nog aan het huishouden, het levende huishouden dan dus. Die offers bestonden vaak uit bloemen, brood met wijn bijvoorbeeld, soms ook metalen. Brons, stukjes brons werden wel eens geofferd, maar bij de Romeinen werd er geen wierook geofferd. Wel licht en kaarsjes, er werden olielampen bijgebrand, werden bloemen gebracht, brood met wijn vaak doordrenkt, water, en dat soort dingen, maar geen wierook. Wierook was bij de offers voor voorouders was niet toegestaan. En als je dan kijkt naar de Aziatische huidige vooroudercultus, daar wordt juist wel wierook bij gebruikt. Nou is het niet helemaal zeker of in de Romeinse cultus, en ik zeg Romeins omdat ik daar het meest vanaf weet, maar nu is het niet zo dat je nooit wierook mocht offeren, want wierook was wel voor de goden, maar niet voor de voorouders. Dus daar werd een verschil in gemaakt. Terwijl dus bij de Aziatische vooroudercultus, als je kijkt naar de huidige Aziatische vooroudercultus, dan worden er altijd bloemen, maar ook altijd wierook gebrand. Dus ja, daarin is dan wel een cultureel verschil. Bij de vooroudercultus van onze, ja, vanuit de steentijd en de bronstijd en de, nou ja, goed, die hele oude nederzettingtijd, daar was het met name, ja, wat we terug kunnen vinden daarvan, is met name grafgiften. Ja, dat is omdat dat bewaard gebleven is. Of daar wierook bij gebrand werd, of daar eten en dergelijke bij gebracht werd, is niet helemaal zeker. Nou ja, goed, van eten en dergelijke is wel het een en het ander teruggevonden. Vaak waren het kruiken waar dan restjes voedsel in terug te vinden zijn. Dat werd ook altijd meegegeven aan de voorouders voor de reis die ze moesten maken naar het hiernamaals. Maar of daar ook een dagelijks gebruik was van het eren van de voorouders, dat is natuurlijk niet terug te vinden als daar geen archeologische sporen van terug te vinden zijn. Dus dat is niet helemaal zeker. Maar ja, mijn hekserij is ook geen reconstructiehekserij of iets dergelijks. Ik heb wel een dagelijks voorouder ritueel. Ik heb bij mijn altaar heb ik ook een foto van mijn voorouders staan. Van de oudere families, van de families van mijn overgrootopa en overgrootoma. Ik heb mijn overgrootouders ook nog wel gekend. Enkele daarvan, niet allemaal. Dus ja, ik vind het heel, wat ik zei, mijn familie is een hele warme familie. Van mijn moeders kant dan, van mijn vaders kant ken ik er niet zoveel. Dus voor mij zit er geen bezwaar op om hen te eren. Ik voel ook dat mijn oma van mijn moeders kant en ook mijn opa van mijn vaders kant, die ik dus wel gekend heb, dat die soms als gidsen bij me zijn. Wat ik doe, maar dat is het hele jaar en niet alleen nu, niet alleen rondom Samhain doe ik aan voorouderrituelen. Maar wat ik doe is dagelijks een kopje koffie, kopje thee neerzetten voor hen en hen daardoor meenemen in mijn dag. Ik begin mijn dag sowieso met een ochtendritueel. En dat ochtendritueel is een kaars aansteken op mijn altaar. En dus een kopje koffie of thee inschenken voor mijn voorouders. En hen gedag zeggen. Danken voor weer een nieuwe dag. Danken voor weer een dag met nieuwe wijsheid en inspiratie. En dan ga ik mediteren. En dat is heel simpel. Het is heel kort. Heel simpel is mijn voorouderritueel. Meer is het niet. Behalve op momenten dat ik merk dat het nodig is. Ja, dat ik extra inspiratie nodig heb. Of extra steun. Of ja, op momenten dat je normaal gesproken ook, zeg maar, voor steun naar je ouders toe gaat. Of naar je grootouders toe gaat. Voor wat extra steun en wijsheid. In die momenten, dan wijd ik wel extra aandacht aan mijn voorouders. En dan vertel ik hen wat er aan de hand is. En dan vertel ik hen waar ik, ja, die steun en wijsheid bij kan gebruiken. Extra momenten zijn ook bijvoorbeeld binnenkort 11 november. Dat is de verjaardag van mijn opa. En mijn opa van vaders kant was een hele, ja, bijzondere man. Heel stil. Heel stil. Hij praatte heel weinig. Maar ik voelde een hele duidelijke band met hem. En hij heeft een hele bijzondere geschiedenis. Mijn opa is Pools. Is uit Polen gekomen. Maar op een hele bijzondere manier. Dat was vlak na de oorlog. Die tijd. En in die tijd was er natuurlijk nog het IJzeren Gordijn. En als Pool mocht je Polen niet uit. De mensen waren heel arm. En ze hadden weinig te eten. Hij zat in het leger. En hij had het plan opgevat om te proberen te ontsnappen. Niet alleen uit het leger, maar uit Polen. En hij is samen met een vriend. Heeft hij een brood weten te bemachtigen en een fles water. Toen zijn ze in de nacht het kamp uitgegaan, het legerkamp. Zijn ze naar de haven gevlucht. En in de haven hebben ze een boot gevonden. Een boot die naar Nederland ging. Een boot met hout voor bruinzeel. Nou, in Polen heb je natuurlijk hele grote bossen. Dus er was heel veel houtkap. En Blijkbaar was Bruinzeel, wat in Zaandam zit, haalde dus zijn hout uit Polen. En samen zijn ze in dat schip gaan zitten, in het ruim geklommen. En toen zijn ze tussen de spanten van het schip. Nou, het schip heeft een soort gebogen buitenkant, hè? En hout is recht. Dus tussen die rechte planken en die gebogen bolling van de buitenwand van het schip, die opening, daar zijn ze tussen gaan liggen. Zodat ze niet te zien waren voor de bemanning van het schip. En nou, ze hadden dus 1 fles water en 1 brood bij zich. Niet wetende dat de volgende dag er haaks bovenop die planken waar ze tussen lagen, nog meer planken gestapeld werden. Dus toen zaten ze vast. Dus het idee om ergens op het water of op de Noordzee tevoorschijn te komen, dat ging niet meer. En ze hadden geen idee hoe lang de reis zou zijn van Polen naar Nederland. Dat bleek dus 2 weken te zijn. Dus ze hebben 2 weken moeten leven van dat ene brood en die 1 fles water. Dat ging natuurlijk niet, dat is veel te lang. Dus ergens op zee, op het moment dat ze dachten van nou, we zijn nu op buiten de wateren van Polen, buiten de territoriale wateren, zijn ze klopsignalen gaan geven op de wand van het schip. En om de bemanning te laten weten dat er verstekelingen waren. Nou, de bemanning die is erachter gekomen, die kwam erachter dat zij daar zaten. Die hebben tijdens de reis met touwen improvisorisch eten en drinken naar beneden weten te takelen tussen de planken door, zodat ze nog wel wat te eten en te drinken konden hebben. Maar ze konden ze er niet uithalen. Je kan natuurlijk geen tonnen aan hout uit zo'n schip tillen. Dat gaat gewoon niet, zeker niet als je op zee zit. Maar ja, er zaten dus verstekelingen. Wat moesten ze doen? En ze hadden nog meerdere stops gepland in Denemarken en Duitsland, geloof ik. Maar die heeft de schipper toen overgeslagen en is in 1 keer doorgestoomd naar Zaandam om daar zo snel mogelijk dat hout uit te laten laden en die verstekelingen tevoorschijn te halen. Nou, dat hebben ze dus gedaan. Toen kwamen ze op een zondag aan in Zaandam. En op zondag werd er niet gewerkt bij Bruinzeel. De bemanning is toen langs alle deuren gegaan, langs alle huizen in de buurt, om zoveel mogelijk mannen op te trommelen, om toch dat hout uit te kunnen laden, om toch mijn opa en die vriend tevoorschijn te kunnen halen. En zo is mijn opa dus in Zaandam terechtgekomen. En dat is een stukje voorgeschiedenis van mijn familie. En die moed om dat te doen, om je hele thuisland achter je te laten, om totaal nieuwe leven te beginnen. En dat is ook een stukje wat ik, waar ik heel veel respect voor heb en bewondering voor heb, om die keuze te kunnen maken. Dus soms als ik echt het idee heb van, oh, en het lukt allemaal niet meer en het gaat allemaal niet meer, dan denk ik, dan heb ik respect voor dat stukje familiegeschiedenis en die moed die mijn opa heeft getoond om, ja, welwillend te zijn om alles achter te laten en een totaal nieuw begin te beginnen. Dus ja, dat over voorouder eerbied tonen, voorouder rituelen hoeven niet moeilijk te zijn. En daarvoor hoef je echt niet te wachten totdat het Samhain is. Je kan het hele jaar door je voorouders eren. Het eren van voorouders rondom Samhain, dat was een Keltisch gebruik. En dat is overgenomen ook door het christendom, die Allerzielen heeft op 2 november. Omdat het gebruik was zo wijd verspreid en zo veel gebezigd, dat ook het christendom dat heeft overgenomen. Dus ook in het christendom is voorouders eren waar je vandaan komt, ook een gebruik. Het is niet exotisch en uitheems. Het is ook van hier. En dat geeft ook wel aan dat echt vanuit lang, lang, lang geleden het al een gebruik was. Dus ja, nou, tot zover het over voorouder eerbied tonen, voorouder rituelen. Als je een stukje extra steun kunt gebruiken, dan is voorouder rituelen zijn echt wel, ja, mij helpt het. Mij helpt het in mijn stukje verbinding ook met het oerstukje in mij. En ja, ik maak sowieso heel graag verbinding met dat oerstuk in mij op verschillende manieren. En één manier is dus oeroude rituelen uitvoeren. Ik hoop dat ik hier weer mee heb geïnspireerd. Dat je nu ook wel, nou ja, misschien wil dit stukje magie ook gaan toepassen in jouw dagelijkse hekserij. Dat was hem weer voor vandaag. Dank je wel voor het luisteren en tot de volgende keer weer. Doei doei!